roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.
Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde. Die u aan ons geeft. U roept ons samen in woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bieden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde. Die u aan ons geeft. Wij belijden, één geloof en één Heer zijn geroepen. Tot één hoop, tot u hier geeft vrede, die ons samen bindt. Vader, maak ons één. Wij belijden, één geloof en één Heer zijn geroepen. Tot één hoop, tot u eer geeft vrede, die ons samen bindt. Vader, maak ons één. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde.
Goedemiddag, broers en zussen. Fijn om weer bij elkaar te zijn, zowel hier lijfelijk in de kerk, maar ook achter het scherm. Mijn naam is Gert Arkema, ik ben vanmiddag ouderling van dienst. Namens de kerkraad mag ik een paar mededelingen doen. En we hopen er ook deze middag weer een mooie dienst van te maken tot eer van onze grote God. De eerste mededeling in het gezin van broeders en zuster Gert-Jan en Inge van Heugden is afgelopen woensdag een dochter Nola Dorothee geboren. Roepnaam Nola. De collecte vandaag is voor hulp in praktijk. En morgenavond vindt de tweede ontmoetingsavond plaats. En de kerkraad doet alle gemeenteleden die de eerste avond niet in de gelegenheid waren te komen om morgen wel te zijn. U kunt zich bij CPO, dat weet u langzamerhand wel, kunt u zich aanmelden. Ook is de mogelijkheid om nog digitaal de vergadering bij te wonen, dan graag een e-mailadres doorgeven. Het Moderamen vergadert woensdag. Vragen voor het Moderamen kunt u per e-mail aan de scriba stellen. De bloemen gaan naar Tim van Dorsten. In deze dienst gaat dominee Buursema het voorhuis voor. U ook van harte welkom. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Een paar weken geleden was ik hier en toen waren er al mensen, maar vandaag nog weer meer mensen. Fijn u te zien. Ik ga voorstellen dat we deze dienst gaan beginnen en dat we daarvoor gaan staan. En laten we onze God belijden dat wij ons van hem afhankelijk weten. Doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Mag ik begroeten? Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen. Dat mag weer, hè? Uit het nieuwe liedboek, lied 280, vers 1, 3, 4, 5 en 7. Gaan bidden. Heer onze God, uw zoon heeft gezegd, al waren jullie maar met twee of drie, dan ben ik in jullie midden. We zijn met meer. God dank. En we willen u daar ook om vragen of u wil waarmaken wat u hebt beloofd. In ons midden zijn. Wilt u spreken tot ons? En wilt u ons helpen om te luisteren? Wilt u aan ons geven dat uw woorden bij ons binnenkomen? Dat we ze willen leven, dat we ze willen doen? Wilt u dat doen door uw geest? Want Heere, u kent ons. Luisteren gaat niet vanzelf. Als wij zometeen de Bijbel openen, als we luisteren naar de uitleg van uw woord, dan kan het ons zomaar gebeuren dat we niet luisteren. Dat onze gedachten een vlucht nemen en dat we heel ergens anders zijn met onze gedachten. Wilt u ons helpen om te luisteren? En wilt u ons helpen om te luisteren als een woord dat tot ons gesproken is? Niet over anderen gaat, over onszelf. Heer, wilt u ons daarin ook helpen met uw Heilige Geest? Wees zo in ons midden, met uw woord en met uw geest. Heer, wilt u ons horen om Jezus wil. Amen. Vorige keer dat ik hier was, vertelde ik al dat we in Barneveld en Voorthuizen een boek Jacobus bespreken. Ik heb vanmorgen gepreekt over Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Nu een preek mee over Jacobus 4, vers 1 tot en met 12. Het is een bijzonder boekje, Jacobus. Je zou het eigenlijk het beste kunnen vergelijken met het boek Spreuken of het boek Prediker. Maar je merkt ook dat overal ook weer wordt teruggegrepen op het onderwijs van de Heer Jezus. Vooral de bergreden kom je elke keer weer tegen. Nu, vanmiddag dus, Jacobus 4 vers 1 tot en met 12. En dat gaan we lezen en daarna zingen Psalm 15 vers 1 en 2.
Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige schenkt hij genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die bij machten is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen?
na de preek, Heer, ik kom tot u, nader tot God. Daar ook een herinnering aan wat we hebben gelezen. Ja, wat is het mooi wanneer je het goed hebt met elkaar. Ik weet niet hoe het hier in Veenendaal is. Maar het is mooi als je met elkaar in vrede kunt leven. En je aan alles mag ervaren van, ja maar, er zit niks tussen ons in. Ik ben blij om mijn medegelovigen, mijn broeders en zusters te kunnen zien. En dat is iets waar Jacobus over schrijft in hoofdstuk 3. En dan spreekt hij over wijsheid die van boven komt, die wordt gedeeld in de gemeente. De gemeente woont. Wijsheid die voor alles zuiver is en verder vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming. Niets dan goede vruchten voortbrengt, die onpartijdig is en oprecht. Hij schrijft over recht en over vrede. Maar hier in hoofdstuk 4 is het oorlog. Oorlog in de kerk. Jacobus heeft het over strijden en over vechten. En hij noemt het vriendschap met de wereld. Dus dat vechten en dat strijden met elkaar. Vriendschap met de wereld. En vijandschap jegens God. Nou, ze vechten elkaar de tent uit. Maken elkaar af. En dan kun je wel zeggen, zo gaat dat nou eenmaal tussen mensen. En het hoort erbij. Ja, helaas wel. Maar het is wel erg. Want een gemeenschap die uit elkaar valt. Je hebt een gemeenschap nodig. Je hebt een gemeenschap nodig om te geloven. Je hebt mensen nodig, broers en zussen in het geloof, om van elkaar te leren. Je hebt mensen nodig om door gestimuleerd te worden. Als jij hier de enige bent op deze zondagmiddag die hier naar de kerk gaat. Ik denk niet dat je volgende week weer gaat. Joh, zit ik daar weer mee? Dat jullie hier samenkomen is een stimulans voor de ander. Je hebt ook een gemeenschap nodig om je geloof te oefenen. Om lief te hebben. Nou, dat staat heel vaak in de Bijbel dat je elkaar lief moet hebben. Als hier niemand is, kun je liefde ook niet oefenen. Je wordt opgeroepen om zorgen te delen. Als er niemand is. Je wordt opgeroepen om geduld te hebben. Ja. Er zitten in de kerk ook mensen met wie je geduld moet hebben. En deze groep mensen. En de mensen die thuis kijken. Dat is de gemeenschap waarin je leert om geduld te hebben met elkaar. Wanneer iemand tegen je heeft gezondigd. Of om barmhartigheid te tonen. Naar elkaar om te zien. En om te veranderen. Als je nooit eens bij een ander ziet van, ja maar zo kan het ook. Waarom zou jij dan veranderen? Geloven zonder gemeenschap is een geamputeerd geloof. Nu lijkt het erop dat niet iedereen dat gelooft. Je kunt je aan die gemeenschap van de kerk onttrekken. Door gewoon de mensen van de kerk niet te zoeken. De samenkomsten van de kerk niet te bezoeken. Nee, dat kan ook heel goed heel anders. Hè? Je neemt een online dienst van een kerk en waar een voorganger voor gaat die je aanspreekt. Ja, dat kan. Dat kan. En als je wel naar de kerk gaat, dan betekent dat nog niet dat je je echt wel aan die gemeenschap geeft. Want je kunt ook meteen naar huis toe gaan en zo snel mogelijk weer thuis zijn. Je blijft op jezelf, onder zoveel mensen. En al die dingen waardoor je je geloof in praktijk brengt, zoals vergeven, recht doen, geduld hebben, omzien naar elkaar. Tja, dat zit niet in jouw pakket. Je hebt een geïndividualiseerd geloof. Ik en mijn God. Maar de mensen die God je geeft, de mensen aan wie God je geeft, dat is niet wat Christus wil. En zo is het ook niet zoals God bedoeld heeft. Je kunt je aan die gemeenschap onttrekken, maar nog minder, je kunt die gemeenschap ook kapot maken. Hoe? Nou ja, daar vertelt Jacobus over. Door te vechten met elkaar, conflicten aan te gaan. Want dat is wat hij ziet gebeuren. Hij vraagt zich af, waar komt het nou vandaan? En waarom doen mensen dat? Waarom ga je die conflicten met elkaar aan? Nou, hij heeft erover nagedacht en hij heeft wel een paar oorzaken gevonden. De eerste oorzaak vind je in vers 2. Hij zegt, u verlangt naar iets, maar krijgt het niet. Maar kijk, naar iets verlangen, dat doen we allemaal. Je verlangt naar iets wat je plezier geeft, waar je van genieten kunt, waar je je fijn bij voelt. Maar ja, dat doet een ander ook. En wat nou als dat waar jij naar verlangt ook iets is waar een ander naar verlangt? Voorbeeld. Nederland is een mooi land om te wonen. Een land met goede voorzieningen, goed bestuur en veiligheid. Wat nou wanneer een ander zegt, in zo'n land wil ik wel graag wonen. Daar zou ik wel graag een huis willen. Dan is het zo dat de verlangens van die ander en de verlangens van jou met elkaar kunnen botsen. Het kan zo zijn dat wat hij wil en wat jij wil elkaar niet verdraagt. En wat dan? En dan is er nog iets met verlangen. Verlangen heeft ook iets in zich van nooit genoeg. Dan ken je wel dat het nooit genoeg is. Calvijn heeft wel eens gezegd, al werd de mens een hele wereld gegeven, hij zou begeren dat er voor hem een nieuwe wereld geschapen werd. En toch houden onze verlangens en onze begeerten ons voor dat wanneer wij nu maar krijgen wat wij willen, wat we begeren, dat we dan hebben. Nou, zegt Jacobus, je hebt niet. Hoe ontkom je daar nou aan? Aan dat voor jezelf hebben? En als een ander dat ook wil, dan wegduwen? En dat verlangen dat het nooit genoeg is? Door je te realiseren dat je een keuze hebt. Dat er in een samenleving, in een kerk, twee manieren van leven zijn. De eerste is mijn leven boven jouw leven. Mijn behoeften boven die van jou. De tweede is jouw leven boven mijn leven. En jouw behoeften boven die van mij. En iedere dag krijg je honderden keren de kans, de gelegenheid om daarin een keuze te maken. Nou, als je nou naar optie 1 kijkt, eerlijk gezegd, er zijn heel veel mensen die voor die optie kiezen, maar eigenlijk is dat een optie die geen optie is. Want als iedereen daarvoor kiest, dan kun je niet eens leven. Een kind kan niet leven, tenzij een moeder haar behoeften onder die van haar kind plaatst. En dat jij hier bent, dat je hier kunt zitten, is alleen omdat je ouders jaren en jaren hun eigen tijd, hun eigen geld, hun eigen behoeften voor jou aan de kant hebben gezet. Optie 1 is eigenlijk helemaal geen optie. Optie 2, dat is een optie ja, die leven mogelijk maakt, die uitdeelt, die genereus is. Laten we nog even kijken naar optie 1, want dat is wel een hele populaire optie. Iemand die altijd voor zichzelf kiest. Als je met zo iemand moet samenleven, is het echt een opgave. Misschien nog ga je ontwijken. Of hij moet het geluk hebben dat jij iemand bent die, hoe moeilijk dat soms ook is, er toch steeds maar weer voor kiest om volgens optie 2 te leven. Als je je eigen behoeften volgens optie 2, ook al is het maar voor eventjes, aan de kant zet, dan krijg je dankjewel te horen. En dan krijg je verbinding. Hey, dankjewel. Een deur even open houden voor een ander, dankjewel. Je eigen behoeften even aan de kant zetten voor een ander. Iemand even laten voorgaan in de winkel, dankjewel. Je eigen behoeften even aan de kant zetten, ook al heb je haast. Iemand laten voorgaan, invoegen op de snelweg, dankjewel. Daar ontstaat een soort van verbond, een begin van samenleven, dankbaarheid. Optie 1. Komt van de duivel. Die Adam en Eva aanmoedigde voor zichzelf te kiezen. En dat maakt leven onmogelijk, resulteert in de dood. Optie 2. Is van God. Die arm werd, ja, van Christus, die arm werd om ons rijk te maken. En die zijn leven gaf om ons het leven te geven. Iedere dag krijg je honderden keren de gelegenheid om te zeggen, wat wil ik nou? Volgens welk principe wil ik leven? Maar goed, dit is helemaal niks bijzonders. Dit wat ik heb gezegd, nou, als je straks thuis komt, dan zeg je van wat die dominee zei, nou, had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Niks bijzonders. Maar hoe komt het dan dat mensen, ook mensen die in God geloven, toch elke keer weer voor die eerste optie kiezen? Past niet bij God, past niet bij Christus. Maak banden tussen mensen kapot. Breek de gemeenschap op. Maar je doet het toch? Nou, dat wijst Jacobus ook aan. En Jacobus zegt, weet je waardoor? Trots. Dat is de tweede en de diepe liggende oorzaak van conflicten. Het grote dikke ik van mensen. Het dikke ik die ruimte voelt. Hier ben ik. En jij gaat voor mij aan de kant. Dat is die jongen op school, dan ga je de klapdeuren door en die gaat midden door die klapdeuren staan. En die duwt jou aan de kant. Want hij heeft alle ruimte nodig. Het is iemand die God geen ruimte laat. Die een ander geen ruimte laat. Nou, daarover lees je in hoofdstuk, lees je in vers 6 tot en met 10. En daar wordt van gezegd. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God. En verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God. Dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig. En laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid. En uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer. Dan zal hij u verheffen. En gelukkig zit hier in de kerk niemand die trots is. Nee? Misschien heb je het niet door. Jonathan Edwards, een van de Puritijnen, predikant in Amerika. Je kunt wel zien, het is een tijd geleden. Zag hoe heel veel mensen zich tot God bekeerden. En men noemde dat een awakening, een opwekking. Het kwam voor dat in 6 maanden tijd 300 mensen tot geloof kwamen. En dat is iets wat meerdere keren gebeurde. En dan ontstonden er mooie gemeenschappen. Gemeenschappen waarin mensen om elkaar gaven. Mensen blij waren met wat God ze gaf. En blij waren met de mensen die God hen gaf. Maar iedere keer eindigde dat weer met conflicten. En hij denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Deze mensen zijn tot geloof gekomen. Ze hebben hun hart aan God gegeven. Deze mensen zijn blij geweest dat ze medechristen hebben gevonden. Mensen met wie ze de liefde voor de Heer konden delen. En nu zijn er conflicten tussen die mensen. Hoe kan dat nou? En zijn antwoord was trots en hoogmoed. En hij dacht ook na over wat zou kunnen helpen en hij zei nederigheid. En in 6 punten vertelt hij in een boek wat hij hier speciaal over geschreven heeft, over hoe je trots en nederigheid kunt herkennen. En dan niet bij die ander, maar dat je naar jezelf gaat kijken. Hij zegt, geef ze graag door. Trots maak je meer bewust van andermans fouten. Jij hebt dat gedaan. Terwijl nederigheid ervoor zorgt dat je meer bewust bent van je eigen fouten dan die van een ander. En dan weet je, als er één vinger naar een ander wijst, wijzen er 3 naar jezelf. Tweede, zegt hij, een trots mens zal, wanneer hij spreekt over de fouten van een ander, op een minachtende manier over diens fouten spreken. Wat een minkelkukel is dat ook. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Hij moet ook wel compleet gek zijn, volslagen. dat hij dat doet. Maar een nederig mens zal iedere keer, als hij al spreekt over andermans fouten, dat doen op een barmhartige en genadige manier. Ja, het is niet goed wat hij doet, maar als je kijkt vanuit zijn positie. En ik zou toch ook dezelfde fouten kunnen maken. En heb ik ook niet Gods genade nodig, net zoals hij. 3. Een trots mens neemt afstand van de mensen op wie hij kritiek heeft. Misschien heb je wel eens een conflict meegemaakt, maar dan merk je ook wel dat, dan gaat het zo, je hebt met hem heb je een conflict en je hebt een aanvaring gehad, maar je gaat niet naar hem toe, je gaat bij hem weg en het liefst zoek je dan mensen op die het ook nog met jou eens zijn. Zij en wij. En wij praten niet meer met elkaar. Hij vermijdt hen. Zoekt hen niet op. Nederige mensen blijven zich verbonden weten met de mensen met wie ze een conflict hebben. Ook al is die relatie moeilijk. Ik ben het niet eens met jou, maar jij blijft mijn broeder, jij blijft mijn zuster. En ik weiger om afstand van jou te nemen. Ja, ik ben het met je oneens, maar je bent en jij blijft mijn broeder. En misschien zie ik het ook wel fout. Laat mij dan zien dat ik het fout zie. 4. Een trots mens is star op elk punt van zijn geloof. Hij kan geen onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke punten. Want voor een trots mens is elk punt van wat hij gelooft belangrijk. Alles belangrijk. Die bedenkt dus een man die in de 19e eeuw leeft. Hè? 5. Een trots mens houdt ervan conflicten aan te gaan, want hij wil winnen. Of hij vermijdt juist de confrontatie omdat hij bang is voor het gevecht. En niet wil verliezen. Een nederig mens confronteert alleen als het nodig is. En dan de laatste 6. Een trots mens is vaak ongelukkig en heeft medelijden met zichzelf. En, zegt Jonathan Edwards, de reden daarvoor is dat trotse mensen vaak vervuld zijn met medelijden met zichzelf. Doordat ze A. heel zeker weten hoe het leven zou moeten verlopen. En B. heel goed weten dat ze een goed leven verdienen. Nederige mensen zeggen: ik verdien niets. En dat ik leef is alleen maar dankzij Gods genade. En ik kan niet zeggen dat ik daar recht op heb. En dat ik dat moet hebben. Ik kan het gewoon wel aan God overlaten. Hij weet wat het beste is voor mij. Zes punten. Trots. Ben je vrij van trots? Is er niet iets van trots in jou? Naar de kerk gaan is, hè, en luisteren naar Gods woord, uit de Bijbel lezen, is jezelf ook onder kritiek stellen. Hoe sta je tegenover God? En is dit gedeelte uit Jacobus, is dat voor een ander geschreven? Is dat niet voor jou? Hoe zit het met het ego van jou? Laat het ruimte aan God? Schikt het zich naar God? Geeft het ruimte aan de mensen met wie je leeft? Mensen van de kerk? Verzet jij je tegen de duivel? Vlug je bij hem weg? En wend je je tot Christus? En wil je hem volgen ook in zijn vernedering? Maar terug naar het Bijbelgedeelte. Niet trots zijn, daar waarschuwt Jacobus dus voor. Dat is niet de weg van God, niet de weg van Christus. Maar wat dan wel? Hij zegt, verneder je. Maar hoe doe je dat dan? Nederigheid. En hoe maak je dat eigen? Hoe ontwikkel je dat in jezelf? Nederigheid. Dat is iets toch wat tegen je natuur ingaat. Hoe werk je daar nou aan dat je nederig bent? En realiseer je dat nederig niet dat is wat men eronder verstaat. Het is niet dat je een slappeling bent die voor alles en iedereen direct aan de kant gaat en die over zich heen laat lopen. Verzet je tegen de duivel, zegt Jacobus. Dus een nederig mens kan iemand zijn die voor de duivel niet bang is. Nou, een groter gevaar, een groter kwaad dan hij is er niet. Maar als je nederig bent, kun je dus de duivel weerstaan. Dus, hoe zit dat? Nederig is niet dat je direct aan de kant gaat en gelijk omrolt. Wat is het dan wel? Denk aan Mozes. De Bijbel omschrijft hem als de nederigste van alle mensen op aarde. Hij ging naar de farao, de machtigste man op aarde, en zei tegen de farao: je moet mijn volk laten gaan. Hoe kan een nederig mens zoiets doen? Nou, dat zit hem hierin. Dat nederigheid niet is dat je minder over jezelf denkt, maar minder aan jezelf denkt. Mozes, hij weet, ik sta hier. Maar hij denkt niet, ik sta hier. Hij denkt, ik sta hier namens God. En hij weet zich door God geroepen. Door God aangewezen. En zo kan hij nederig zijn. Minder aan jezelf denken, meer aan God denken. En denkend aan God, aan wie God is, is hij niet bang. Niet bang belachelijk gemaakt te worden. Niet bang over wat hem kan overkomen. Niet bang dat hij tekort komt. Wat is nou nodig om voor jezelf te groeien in nederigheid? Nou, één weten dat jij door God gezien bent. Dat hij je lief heeft. En dat je voor hem belangrijk bent. Hij heeft alles voor je over. En hij verlangt ook naar jouw liefde voor hem. Verlangt naar jou zoals een man naar zijn vrouw verlangt. Maak, zoals Jacobus dat zegt, vurig aanspraak op je leven. Nou, om nederig te zijn, is het belangrijk dat je leven niet om jezelf draait, maar dat je zegt van Heer God, ik wil om u leven. Wat is er nog meer nodig? Nou, Gods manier van denken, die moet je je eigen maken. In vers 6 staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. En vers 10, verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Het sluit aan bij wat de Heer Jezus zegt, de eersten zullen de laatste zijn. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie het verliest, zal het vinden. Dat betekent, wanneer je van je eigen belang afziet, kies voor God en voor zijn zaak. Kies voor je medemensen. Dat je dan niet verliest, maar dat je wint. Maar als je steeds jezelf op één zet, en als je wil dat andere mensen jou dienen, ja, dan doe je wat Satan wil. En wat Satan je voorhoudt, dan verlies je alles. Goed contact met je familie, met je vrienden, met je broers en zussen in de kerk, nu al in dit leven. En wanneer je niet bekeert, dan verlies je ook het eeuwig leven. Als jij niet wil samenleven, ja, dan is eeuwig leven niets voor jou. Maar als je God op één zet, en misschien wel 100 keer op een dag de keuze maakt om jouw leven, jouw behoeften, ondergeschikt te maken aan die van een ander, met en zonder hoofdletter, dan zul je merken dat je het leven wint. Dan volg je Christus en ontvang je Christus. Aan het kruis naderde God niet tot Jezus. Hij werd door God verlaten. Hij riep dat ook uit aan het kruis. Dat was de straf, de boete, die jij en ik verdienen. Omdat wij zeggen dat ons leven van onszelf is. Maar door Jezus mag je leven. Eeuwig leven. En dat begint hier. Met mensen om je heen. In een kerk waarin God je een plek geeft. In een gemeenschap. Met mensen. Waar je niet alleen bent. Waar je geloof mag oefenen. Een gemeenschap van mensen. Met wie je in conflict kunt komen. Omdat zij het niet altijd goed doen. Net zoals jij het niet altijd goed doet. Waar je soms veel geduld moet hebben met een ander. En keer op keer weer moet vergeven. Maar wel een gemeenschap waar als het goed is de genade van Christus te vinden is. Christus die niet trots was, zichzelf niet zocht, maar de ander. Wees niet trots, wees nederig. Zoek de ander, zoek elkaar. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen en vindt de vrede van Christus. Amen.
Kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want hier ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, tot zijn twijfel weg. voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Ik kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En hier leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, hier dicht bij u. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Bidden. Heer in de hemel, u weet wel wie wij zijn. En u weet ook wel dat niemand van ons hier kan zeggen, er is helemaal geen trots in mij. We hebben daar last van. Ook al maakt het relaties kapot, zet het verhoudingen op scherp, we hebben er allemaal last van. We zijn vaak wel heel goed erin bedreven om dat verborgen te houden, denken we zelf. Maar u weet wel hoe het werkelijk is. Heer, bevrijd ons ervan. Bevrijd ons van dat grote, dikke ego. Bevrijd ons ervan van ons eigen gelijk. Bevrijd ons van hoogmoed. Heer, help ons iedere dag weer te kiezen voor de weg van Christus die zich vernederde. Die voor een ander wilde buigen en de ander zocht met liefde en genade. Heer, wilt u geven dat als wij ons klein maken, dat zichtbaar wordt dat u groot bent. Heer, help ons om minder aan onszelf te denken en meer aan u. Wilt u geven dat het samenleven in de gemeente, maar ook het samenleven in onze gezinnen, in onze families, in de straten waarin wij wonen, ten goede komt. Wilt u geven dat in ons Jezus Christus zichtbaar wordt? Heer, geeft u dat wij zo tot u naderen. Niet vol trots, zelfvoldaan, hoogmoedig. Maar als mensen die beseffen dat ze fouten maken en van genade moeten leven. Dat ze maar schepsel zijn en geen schepper. Dat ze niet alles in hun macht hebben. En niet alle wijsheid in pacht hebben. Heer, maak ons bescheiden en nederig. En wilt u geven dat we zo ook mensen worden met wie het fijn leven is. Met wie het fijn omgaan is. Wilt u geven dat we daar in de gemeente ook de vruchten van plukken. We bidden u voor uw gemeente. We danken u met Gert-Jan en Inge van Heugde dat ze een dochter van u mochten ontvangen. Nola Dorothee. Geschenk van God. Dank u wel, Heren. Dank u voor die geloofsbelijdenis in de naamgeving van hun dochter. Heren, dank u wel. Vader, wilt u de samenkomst van morgenavond ook zegenen. Wilt u zijn met onze gemeente. Wilt u ons nabij zijn. En wilt u vreugde, bloei en groei aan uw gemeente geven. En wilt u geven dat we een gemeente zijn waarin u zichtbaar wordt. Onze Heer Jezus boven alles. In ons, onder ons, in ons midden. Hoor ons uit genade. Amen. Je mag je gaven geven. En daarna zingen we nog één lied. Dat gaat over het goede van het samen zijn. Psalm 133. zongen over de berg Sion. Daar stond de tempel, de tempel van God. Als je naar de tempel was geweest, en je ging weer naar huis, dan ging je nooit zomaar naar huis. God had tegen de priester gezegd, je moet ze niet ongezegend naar huis laten gaan. We hebben nu niet meer een tempel die ergens in Jeruzalem staat, maar God heeft gezegd, ik wil in mijn gemeente wonen. En u hoeft ook niet ongezegend naar huis toe te gaan, maar hier de zegen van de Heer ontvangen. Ontvang die in geloof. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren. En eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God. Een eindeloos leven.
Hoe mooi en hoe heerlijk. Als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God. Een eindeloos leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God. Een eindeloos leven.